Goedenavond, broeders en zusters. Fijn dat we weer zo bij elkaar mogen zijn en met elkaar verder kunnen gaan en mogen gaan met het evangelie van Lucas. We zijn daar nu voor het tweede seizoen al mee bezig, hè? En we hopen dan ook dit seizoen het wel af te ronden uiteindelijk. En we komen ook wel aan het eind van het seizoen terecht, hè, door verschillende onderwerpen, mooie onderwerpen, bekende onderwerpen, soms minder bekende, uit het Lucas-evangelie met elkaar te behandelen. Nou, vanavond gaan we naar Lucas 16. Lucas 16. En daarvan gaan we lezen vers 14 tot en met 31. Boven het eerste gedeelte staat het blijvend gezag van de wet. In de HSV, boven vers 14 en boven vers 19 de rijke man en de bedelaar Lazarus. We hebben vorige keer trouwens ook nog een moment stilgestaan bij hoofdstuk 16, bij het eerste deel daarvan. En toen ook in het bijzonder even hebben we vers 8 nog gelezen. Hè? Daar staat: de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester omdat hij verstandig gehandeld had. Want de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht. En toen hebben we ook gezien dat het daar letterlijk net een klein beetje anders staat. Letterlijk staat er: want de zonen van deze eeuw, dit tijdperk, het huidige tegenwoordige tijdperk, zijn in hun geslacht nadenkender dan de zonen van het licht. En we hebben toen ook gezien, hè, dat de Heere eigenlijk de houding van met name bepaalde fariseeën, dat hij die verafschuwde. En dat is een houding die te maken heeft met zichzelf beter maken ten koste van anderen. Nou, het gedeelte van vers 14, dat sluit daar dan ook weer op aan. Dat kun je ook wel zien, want er staat in vers 14: en al deze dingen. Dus ja, dan heeft dat te maken met het voorgaande natuurlijk. Daarom dacht ik, ik zeg dat toch nog even, over de mammon en dergelijke. Hè? Al deze dingen hoorden ook de fariseeën die geldzuchtig waren. En zij beschimpten hem. En hij zei tegen hen: u bent het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen, maar God kent uw hart. Want wat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God. De wet en de profeten zijn er tot Johannes. En vanaf die tijd wordt het koninkrijk van God verkondigd en ieder doet het geweld aan. Het is makkelijker dat de hemel en de aarde voorbij gaan dan dat één tittel van de wet wegvalt. Ieder die zijn vrouw verstoot en met een andere trouwt, pleegt overspel. En ieder die met een vrouw trouwt, die door haar man verstoten is, pleegt ook overspel. Nu was er een zeker rijk mens die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen. En die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was en die onder de zweren zat. En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen. Maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen. Want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. Abraham echter zei: Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. Nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, niet kunnen. En ook zij niet die van daar naar ons zouden gaan. En hij zei, ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt. Want ik heb 5 broers, laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tegen hem, zij hebben Mozes en de profeten. Laten zij naar hen luisteren. Hij echter zei, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden ze zich bekeren. Maar Abraham zei tegen hem, als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Nou, dat is nogal wat, hè, wat de Heere daar zegt bij monden dan, in dit geval van Abraham. En ik moet er ook bij zeggen, in dit verhaal. Hè, want de Heere vertelt hier een geschiedenis. Het begint bijna met de woorden, er was eens. Nou ja, het begint dan met, nu was er. Maar goed, dat lijkt er wel al vrij veel op. Maar ja, de geschiedenis al zodanig, of tenminste het verhaal al zodanig, dat is op zich wel een heel bekend verhaal. Met name natuurlijk onder gelovigen, maar ook wel een beetje onder mensen die daar een beetje tegen aanschurken, aan de buitenkant. En we krijgen hier een soort van voorstelling te zien, hè, van het hiernamaals. Daar komt het op neer. Nou, als je zo vers 19 tot 31 leest, ik weet niet hoe het u vergaat, maar het is best wel goed te volgen. Hè? Ik bedoel, je snapt eigenlijk wel zo'n beetje waar het om gaat. En als je nou die eerste verse leest, vers 14 tot en met vers 18, dan vind ik dat nou juist een beetje van de hak op de tak springerig. Hè, dat begint daar met vers 14. En daarmee wordt de verbinding gelegd naar het voorgaande. Al deze dingen hoorden ook de fariseeën die geldzuchtig waren en zij beschimpten hem. Nou, en dan zegt de Heere tegen hen in vers 15, u rechtvaardigt uzelf, maar God kent uw hart. En in vers 16 spreekt de Heer over de verkondiging van het koninkrijk van God en dat ieder het geweld aandoet. En in vers 17 zegt hij dat er geen woord of titel van de wet vervalt. En in vers 18 gaat het over overspel. He, dus het is best wel ja, een beetje verschillend allemaal. Nou is het zo dat die woorden die de Heere daar spreekt, en dat geldt trouwens voor heel hoofdstuk 16, sterker nog, dat geldt voor heel hoofdstuk 15 tot en met hoofdstuk 17 vers 10. Hoofdstuk 15, dat begon met al de tollenaars en de zondaars, nu kwamen bij hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden, deze man ontvangt zondaars en eet met hen. Dat is eigenlijk de inleiding van niet alleen hoofdstuk 15, maar van het hele gedeelte dat daar begint, hoofdstuk 15 vers 1, en dat doorloopt tot en met hoofdstuk 17 vers 10. Feitelijk is het daar één doorgaande toespraak van de Heer Jezus. En als je dan kijkt tot wie spreekt hij dan? Nou, hij spreekt tot de fariseeën en schriftgeleerden en hij spreekt tot de discipelen, tot zijn discipelen. En soms richt hij zich heel specifiek op die fariseeën en schriftgeleerden en soms richt hij zich heel specifiek op zijn discipelen. Dus dat is denk ik wel goed om dat heel even te weten, dat je dus weet dat hoofdstuk 15 vers 1 één doorlopende toespraak is van de Heer Jezus tot en met hoofdstuk 17 vers 10. En daarin ja, valt dus ook het gedeelte dat we dan zo met elkaar gelezen hebben. Zij waren geldzuchtig, hè, zo zegt vers 14. Het woord dat daarvoor geldzuchtig gebruikt wordt is philarguros. Philarguros. En dat betekent, phil, dat kent u waarschijnlijk wel. Hè? Dat betekent dat je ergens een liefhebber van bent. Een phil. En een filantroop bijvoorbeeld, hè? Dan ben je een liefhebber van mensen. En arguros, dat betekent zilver. Dat is het Griekse woord voor zilver. Dus er staat hier wel geldzuchtig, maar er staat eigenlijk dat het geld of dat het zilverliefhebbers waren. Het waren zilverliefhebbers, als het heel letterlijk zou weergeven. Nou, de Heere die heeft daar net aan voorafgaand, heeft hij datgene verteld over die onrechtvaardige rentmeester. En hij eindigt dat stukje in vers 13 met: geen huisslaaf kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Dat kan dus niet. En ik weet dat we daar vorige keer ook nog heel even over gehad hebben. Dat als daar staat in vers 9, als de Heer Jezus zegt: en ik zeg u, maak u zelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon, opdat zij u als uw gebrek leidt zullen ontvangen in de eeuwige tenten. Je voelt eigenlijk wel al aan, als je dat leest, dat gewoon niet klopt. Alsof de Heer Jezus inderdaad zou zeggen: maak jezelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon. Terwijl hij even daarna zegt: u kunt niet God dienen en mammon. Het is of het een of het ander. En we hebben ook gezien dat die woorden, die inleidende woorden, en ik zeg u, of en ik zeg u, maar je kan het nog anders zeggen, en ik zeg ik u, en dan wordt het een vraag. Dus het is een vraag van de Heer. En ik zeg ik u, maak u zelf vrienden met hulp van de onrechtvaardige mammon. Zeg ik dat? Dat is de vraag die de Heer Jezus stelt. Dan mochten ze zelf al het antwoord op bedenken, maar wij weten in ieder geval wel dat het antwoord nee is. Want je kunt niet beide dienen, je kunt maar één Heere dienen. Nou, al die dingen hoorden ook de Farizeeën, die waren geldzuchtig en zij beschimpten hem. En dan spreekt de Heere hen rechtstreeks aan in vers 15 en hij zegt van: u bent het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen, maar God kent uw hart. Want wat hoog is onder de mensen is een gruwel voor God. We hebben al gezien de afgelopen avonden dat die Farizeeën en schriftgeleerden die je eigenlijk steeds weer tegenkomt, zodra de Heer Jezus ook maar iets doet, dan zijn die gasten er weer bij. En ze proberen altijd om hem dwars te zitten of om hem vast te praten of om hem te verzoeken of wat dan ook. We hebben gezien dat zij behoren tot dat geslacht, een bepaalde club van mensen die werkelijk tegenstanders zijn van de Heer Jezus Christus en die hem ook uiteindelijk gedood hebben. Er staat in Lucas 17, vers 25, daar staat: eerst moet hij, de zoon des mensen, veel lijden en verworpen worden door dit geslacht, staat er. En die mensen die hem steeds tegenspraken, dat zijn ook degenen geworden die hem uiteindelijk hebben overgeleverd aan de Romeinen om gedood te worden. Dus het gaat om die Farizeeën en die schriftgeleerden, want we ontdekken ook in de Bijbel dat er ook zo van tijd tot tijd, maar goed, je moet ze wel met een lampje zoeken, maar dat er van tijd tot tijd ook schriftgeleerden en fariseeën zijn die wel echt oprecht zijn. Dus die had je natuurlijk ook. Maar hier zijn dat niet degene tot wie de Heere spreekt. En hij zegt tegen hen in vers 15, u bent het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen. En daar hoort heel veel bij, hè. Daar hoort ook hun manier van bidden bij, weet je wel, dat ze op de hoeken van de straten staan, zodat iedereen het maar ziet en zo. Of dat ze richting tempel gaan en dan beginnen te bidden van: och Heer, wat ben ik u dankbaar dat ik niet zo ben als de hoeren en de tollenaars en de zondaren, weet je wel, dat soort dingen. Dat hoort daar allemaal bij. Zij rechtvaardigen zich voor het oog van de mensen. En dan staat er: maar God kent uw hart. Want wat hoog is onder de mensen, dat is een gruwel voor God. Dus God ziet het hart aan. Dat zagen we in het Oude Testament al. Op het moment dat David gekozen moet worden tot koning. En dan heb je in die geschiedenis ook die woorden dat er staat dat God niet naar het aanzien kijkt, maar God ziet het hart aan. En dat zegt de Heer tegen Samuel nadat Samuel in eerste instantie onder de indruk is gekomen van die eerste zoon van Isaï. Die komt daar voorbij en dat is een grote gestalte. En nou ja, dan denkt Samuel van nou, dat zal dan wel degene zijn die God op het oog heeft voor het koningschap. Maar dan zegt God nee, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar ik zie het hart aan. En dat wordt hier ook gezegd door de Heer Jezus. God kent uw hart. Wat hoog is onder de mensen is een gruwel voor God. Dat gruwel, dat woord voor gruwel, als u even een klein beetje mee terugbladert naar Marcus 13. In Marcus 13 vind je de toespraak over de laatste dingen. Staat ook in Matteüs 24, hè? Maar hier is het Marcus 13. En in Marcus 13, daar staat in vers 14, en dat stuk gaat over de verdrukking of de benauwdheid voor Jacob, daar staat, wanneer u dan de gruwel van de verwoesting waarover door de profeet Daniël gesproken is, zult zien staan waar hij niet behoort, laat hij die het leest daarop letten. Laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Nou, het gaat daar over de gruwel van de verwoesting. David heeft daarover gesproken, heeft dat ook voorzegd. Die gruwel van de verwoesting, dat blijkt uiteindelijk, als je de ene tekst uit de Bijbel met de andere tekst verbindt en naast elkaar legt, om daar het complete plaatje van te krijgen, dan blijkt dat uiteindelijk een soort van beeld, een afgodsbeeld te zijn, wat in de tempel geplaatst wordt. Dus een gruwel, dat woord gruwel, dat is een afgodsbeeld. Je kunt in het Oude Testament dat ook wel vaak lezen. Dat God het heeft over de gruwelen van de heidenen, van de volkeren. En dat zijn de afgoden, de afgodsbeelden. Nou, uiteindelijk zal het zover komen dat Israël, of in ieder geval wat er van over is, dat het een verbond zal sluiten met de tegenstander van God. En onderdeel daarvan is dat zij in de tempel, ja die tempel die moet dus nog herbouwd worden, hè, dat zij in de tempel daar een beeld zullen oprichten en dat beeld, het beeld van het beest, zo noemt Openbaring 13 dat, dat zal ook aanbeden worden. 42 maanden lang, zegt het boek Openbaring er dan bij, of op een andere plek een tijd, tijden en een halve tijd, weet je wel. Het gaat om 1260 dagen, nou er wordt van alle kanten krijg je duidelijk dat dat een hele gefixeerde periode is. En dat is de periode die we dan in de Bijbel ook wel kennen als de tijd van grote verdrukking. Of de tijd van Jacob's benauwdheid, zo noemen we dat ook wel. Maar goed, dat betekent dus dat er een moment gaat komen. En ja, zover zitten we nog niet in de tijd, nu, in 2018. Maar er gaat een moment komen dat er een tempel herbouwd wordt in Jeruzalem. En dat daar weer een dienst, een eredienst zal gaan plaatsvinden. Net zoals dat het geval was in de tijd van Handelingen bijvoorbeeld. Toen lazen we ook dat Petrus en Johannes die gingen op naar de tempel om daar de Heer te aanbidden. Dus er wordt een tempel herbouwd. Alleen, dat komt er na verloop van tijd komt het erop neer dat daarin dat beeld wordt opgericht. En dan zal de tegenstander van God, die zal daarmee geëerd worden en aanbeden worden. En dat is de gruwel. Door de hele geschiedenis heen, met name de Bijbelse geschiedenis van Israël, ontdek je vaak zat dat Israël afgoden achterna loopt en daarmee overspel pleegt. Overspel. Waarvan de Heer gezegd had, dat moet je niet doen. Eventjes heel gemakkelijk en kort door de bocht te zeggen. Zij pleegde overspel, zij pleegde daarmee ook verbondsbreuk, want het verbond tussen God en zijn volk is een huwelijksverbond. Dus daar is altijd wel sprake van geweest, afgoderij. Maar één keer zal het nog zo ver komen, dat notabene die afgod, dat afgodsbeeld, ja, dat zal die zal daar zich zetten in de tempel. En dat zal een beeld zijn van het beest, en dan moeten we onder dat beest in dat geval verstaan, uiteindelijk de vleeswording van de tegenstander van God. Die wordt uit de hemelen op de aarde geworpen. En dan zal hij rondgaan, brullend, zoekend wie hij verslinden kan, want hij weet dat zijn tijd kort is. Nou, die tijd is 3,5 jaar. Ja, wat is dat op de eeuwigheid, zeggen we wel eens. Dus hij zal zich daar laten aanbidden. En het komt dus eenmaal zover dat het volk van Israël, en natuurlijk, dat is ook weer niet elke Israëliet die er rondloopt, maar dat het volk van Israël uiteindelijk Gods tegenstander zal aanbidden als hun God. Daar gaat het naartoe. En in dat hele proces daar naartoe, daar heeft dat geslacht waar de Heer Jezus het zo vaak over heeft, nou, daar hebben we het ook al uitgebreid over gehad. Paulus noemt ze later de zonen van de ongehoorzaamheid. Daarin heeft dat geslacht een bepaalde specifieke rol. En binnen dat geslacht blijkt het te draaien om zelfrechtvaardiging, blijkt het te draaien om geldzucht. Geld, dat is één ding, maar geldzucht of zilverzucht, liefde voor het zilver. Om dat soort dingen gaat het. Dus daar gaat wat dat betreft nog wel het een en ander gebeuren. Nou, en in Lucas 16, daar heeft de Heer het dan heel kort over de houding van die fariseeën, die liefhebbers van het zilver waren. En dan gebruikt de Heer Jezus daarvoor het woord gruwel. Want wat hoog is onder de mensen is een gruwel voor God. Dus eigenlijk is hun hele houding, dat is een houding waarin de afgod gediend wordt. De afgod uiteindelijk in de vorm van de Satan zelf, de tegenstander van God, die nu nog door Paulus genoemd wordt de God van dit tijdperk, van het tegenwoordige boze tijdperk. Hij wordt aanbeden. En de Heer Jezus heeft het daarover, die houding van die fariseeën. Dat is een houding die past helemaal bij die gruwel. En nou wordt het ook al een klein beetje begrijpelijker dat de Heer Jezus opeens in vers 18 zegt, ieder die zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel. Ieder die met een trouwt die door haar man verstoot is, pleegt overspel. En het gaat hier dus ook alleen nog maar over de man. Over het overspel plegen. En dat overspel plegen, dat heeft altijd te maken met de houding van het volk van Israël, de meesten, het grotere gedeelte van het volk van Israël, ten opzichte van de Heer, of eigenlijk het einde van die houding, en het overgaan naar een andere God. Dan staat er nog zo'n zinnetje even tussendoor, en dat is in vers 16. Er staat namelijk, de wet en de profeten zijn er tot Johannes. Vanaf die tijd wordt het koninkrijk van God verkondigd en ieder doet het geweld aan. En vers 17 zegt dan, en het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbij gaan dan dat één titel van de wet wegvalt. De Heere die haalt hier door een aantal ogenschijnlijk losse zaken te noemen, een beetje onsamenhangend lijkt het, geeft hij hier een beeld en vooral een waarschuwend woord in de richting van die fariseeën. Jullie moeten niet denken dat er ook maar één ding is van de wet die vervallen zal. Die wet die is volkomen betrouwbaar en die zal ook volkomen in vervulling gaan. En weet je wat nou zo mooi is? Dat de Heer Jezus even later gaat hij spreken over die rijke man en de arme Lazarus. En daarin speelt ook weer de gedachte mee, zullen we zo meteen ook wel zien, speelt ook weer de gedachte mee, dat je de schrift niet kunt invullen naar eigen believen, maar dat je de schrift moet invullen zoals God die zelf gegeven heeft. Want het gaat daar in die geschiedenis, of in dat verhaal, over die rijke man en de arme Lazarus, gaat het over iets, gaat het over een situatie, ik zou eigenlijk willen zeggen, die volstrekt onbijbels is. Als dat waar was, wat daar staat, dan zou de Heer Jezus zelf de schrift hebben gebroken. Dus als dat waar is, als het beeld wat daar geschetst wordt, alsof het dus zo is dat als je sterft, dat je dan in een soort situatie terechtkomt, waarin je het goed kunt hebben, namelijk de schoot van Abraham, Of waarin je pijn kunt lijden. En dat daar een soort onoverbrugbare kloof tussen is. Weet je? En dat je ook nog een beetje met elkaar kunt praten ook. En het rare is, die mensen zijn dood en toch hebben ze een vinger en een tong. Heel gek. Hè? Als dat waar zou zijn, dan zou dat volstrekt breken met de rest van de schrift. Maar de Heer Jezus zegt ook op een bepaalde plek, hè, de schrift kan niet gebroken worden. Dus wat er in de schrift staat, dat is ons uitgangspunt. En het hele gedachtegoed wat hier naar voren komt, dat is een gedachtegoed dat is ontstaan juist in de gedachten van die tegenstanders van God. Die hebben dit plaatje bedacht. Ik heb vanmiddag nog even zitten zoeken, maar als u dat interessant vindt, dan kun je in de Talmud, in Kiddushin 72b, goed onthouden, Kiddushin 72b, dat komt uit de derde eeuw na Christus trouwens, daar wordt al gesproken over de schoot van Abraham, over iemand die zich daar bevindt en dus goed af is. Dat is dan het idee wat erachter zit. Maar het blijkt dat al in de jaren 590 tot 70 voor Christus, in de Joodse geschriften, dat daar ook al daarover gesproken werd. En dat was dus een bepaald beeld dat er ook leefde in de tijd van de Heer Jezus. Want het een, dat is in de derde eeuw na Christus, het andere is ruim voor Christus. Nou, dat betekent in de tijd zelf, daartussenin. Was dat een gedachte die ze dus zelf bedacht hadden, die volstrekt onbijbels is. En daarom zegt de Heer Jezus ook van ja, let er goed op, het is makkelijker dat de hemel en de aarde voorbij gaan dan dat er één titel van de wet wegvalt. Dus je moet niet denken dat je die wet en alles wat daarin staat, dat je die zomaar even kunt aanpassen. Zo van nou, dan komt het beter uit. Ik weet niet hoe het u vergaat hoor, maar als je zo nadenkt hè, over dat hele beeld van je sterft en je komt of in een gunstige kant en dat noemen we dan maar de hemel, of je komt meteen in de ellendige kant en dat noemen we dan maar de hel. Hè, u weet denk ik net zo goed als ik dat dat ook binnen de christenheid wordt dat wel geloofd. Hè, en wordt dat zelfs gebruikt, notabene, door echt oprechte christenen in hun evangelisatieacties bijvoorbeeld. Hè? Ik bedoel, ik kan me dat ook nog best wel herinneren en ik maak me sterk als dat niet nog steeds gebeurt, maar dat er in evangelisatieacties ook gewoon tegen het publiek wordt gezegd van nou, als je niet gelooft in de Heer Jezus Christus, kom je in de hel. Als je dan sterft, ja, dan is het te laat. Maar als je wel gelooft, dan kom je in de hemel. Het is hemel of hel, weet je wel. En dat is iets, ja, dat beeld, dat kan alleen maar hier vandaan komen. Want dit is ook het enige gedeelte in de hele schrift dat daarover spreekt. Dat daar in deze bewoordingen in ieder geval over spreekt. Waarvan, ja, vanaf begin tot einde wel duidelijk is van jongens, zo zit het in werkelijkheid echt niet in elkaar. Nou, we gaan zo meteen wat teksten opzoeken waaruit dat blijkt. De Heer Jezus die zegt in dat 16e vers, de wet en de profeten zijn er tot Johannes. En in het 17e vers zegt hij dat het makkelijker is dat één titel van de wet wegvalt, dat het makkelijker is dat hemel en aarde voorbij gaan dan dat één titel van de wet wegvalt. Dus die wet en profeten zijn er tot Johannes. En dan staat erbij, vanaf die tijd wordt het koninkrijk van God verkondigd en ieder doet het geweld aan. Misschien wel goed om heel even hiernaast te leggen, Matthäus 11. Daar vinden we nagenoeg dezelfde woorden. En dan moet u ook even iets bij Lucas 16 houden. Hè? Dan kunnen we even gauw heen en weer switchen. Lucas 11. Kom je die woorden ook tegen, 1 vers? Matthäus 11, ja, natuurlijk. Ja, ik zei Lucas, maar ik bedoel Matthäus. Ik was vaker, hoor. Matteüs 11. Daar staat in vers 10. Dat maakt onderdeel uit van woorden die de Heer Jezus uitspreekt over Johannes de Doper. Er staat in vers 10, want hij is het. Dus dat zegt de Heer Jezus over Johannes de Doper. Hè? Want hij is het, over wie geschreven staat, zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. Dus ik zend mijn engel voor uw aangezicht. Dat zijn woorden die komen uit Maleachi. En dat is ook wel weer mooi, want Maleachi, dat betekent mijn engel of mijn bode. Als je in Maleachi dit leest in de Hebreeuwse Bijbel, 3 vers 1, dan staat er zie ik zend mijn engel of ik zend mijn bode. Maar dan staat er letterlijk gewoon zie ik zend Maleachi. Dat staat er in het Hebreeuws. Dus op zich ook wel een mooie gedachte dat de profeet Maleachi ook over de echte Maleachi spreekt. De echte engel of bode van God. Het blijkt dus dat deze woorden betrekking hebben op Johannes. Voorwaar, zegt de Heer in vers 11, ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Maar wie de minste is in het koninkrijk der hemelen, is groter dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper af, tot nu toe, wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En geweldenaars grijpen het. Dus daar, vers 12 vooral, hè, daar gaat het over de dagen van Johannes de Doper. Vanaf de dagen van Johannes de Doper tot nu toe. Wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. Geweldenaars grijpen ernaar. Nou, als u nou in hoofdstuk, nou weer Lucas 16, even erbij neemt. Moet je even beide vasthouden, hè. Lucas 16, daar staat, de wet en de profeten zijn er tot Johannes. Vanaf die tijd wordt het koninkrijk van God verkondigd. Dus Lucas heeft het over het koninkrijk van God. Matteüs heeft het over het koninkrijk der hemelen. Nou, in dit geval, in deze context, bedoelen ze daarmee hetzelfde. Namelijk het koningschap vanuit de hemelen, oftewel het koningschap van God dat aanstaande was. De Heere is op een gegeven moment begonnen te prediken. In Matteüs 4 kun je dat lezen. En het eerste wat hij zei, bekeert u, want het koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen. Als je naar het begin van Matteüs 4 gaat, dan zie je de eerste woorden van Johannes de Doper. En ook dan klinkt er, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dus hier staat dan, vers 16, halverwege van Lucas, daar staat, vanaf die tijd wordt het koninkrijk van God verkondigd. En dat woord verkondigen, dat zouden wij eigenlijk letterlijk kunnen vertalen met evangeliseren. Want daar wordt het werkwoord evangeliseren gebruikt. Dus dat is het goede boodschap brengen. In hoofdstuk Matteüs 11, vers 12, daar staat, het koninkrijk van God wordt geweld aangedaan. Je mag dat ook omschrijven als het koninkrijk overweldigt of het dringt zich met geweld. Met kracht betekent het. Het dringt krachtig aan. Dus waar Lucas 16 zegt het koninkrijk van God wordt geëvangeliseerd, daar zegt Matteüs het koninkrijk van God wordt krachtig aangedrongen. Dat zijn twee kanten van dezelfde zaak. Dat is waar het om draait. Nou, en dan zegt vers Lucas 16b, 16 vers 16b, zegt aan het einde, en ieder doet het geweld aan. Andere Bijbelvertalingen zeggen, ieder dringt zich daarin. De NBG-vertaling die heeft, ieder dringt zich daarin. Dus je kunt het, kijk, als wij lezen geweld aandoen, dan klinkt dat heel negatief. Maar het geweld aandoen, als je dat dus opvat zoals de NBG zegt, ieder dringt zich daarin, dan kun je ervan uitgaan, iedereen probeert daar een plaatsje in te krijgen, deel te hebben aan dat koninkrijk. En dat is wat er gaande is. En hier in Matteüs 11 vers 12, aan het einde, daar staat, en geweldenaars grijpen het, overweldigers roven het. Er zijn, weet je, dat koninkrijk der hemelen, koninkrijk van God, dat wordt verkondigd. En van twee kanten proberen mensen er eigenlijk naar binnen te gaan. De ene groep die probeert zich naar binnen te dringen, dat zijn in feite de zondaren en de tollenaars. Dat zijn mensen die grijpen naar dat koninkrijk, want die willen daar deel van uitmaken. En aan de andere kant heb je mensen die het overweldigen, die willen het roven. In Matteüs 11 vers 12, geweldenaars grijpen het, daar wordt het woordje grijpen, dat is de vertaling van een woord wegroven. En dat zijn nou juist die fariseeën en schriftgeleerden. Dus er is één koninkrijk, alleen, en dat wordt ook vanaf het moment dat Johannes de Doper zijn dienst had en daarna de Heer Jezus, wordt dat verkondigd, het wordt geëvangeliseerd. Maar als gevolg daarvan, van het neerkomen, het neerdalen van dat koninkrijk, is dat de een zich naar binnen wil dringen en de ander die wil het met geweld grijpen. Degene die het met geweld willen grijpen, die moeten we zoeken in de hoek van de fariseeën en schriftgeleerden. En dan de verkeerden daarvan. En degene die zich naar binnen willen dringen, die moeten we zoeken onder de zondaren en de tollenaren. Ja, die inderdaad wel de weg van God willen gaan om er op zo'n manier binnen te komen. Het zijn die beiden. Er is heel wat aan de hand, zegt de Heer Jezus. Sinds dat koninkrijk verkondigd wordt en ieder daardoor naar binnen wil. Nou, dan gaan we weer even terug naar Lucas 16. Kijk, we weten in het algemeen natuurlijk, als je in het koninkrijk van God in wil gaan, dan hoef je niet te dringen en te zorgen dat je de eerste bent. Je hoeft het ook niet met geweld te grijpen. Het enige wat er eigenlijk gebeuren moet, is dat je wederom geboren wordt. En dat is wat de Heer Jezus uitlegt aan ook een fariseer trouwens. Nicodemus, een man die oprecht op zoek was naar de dingen van de Heer, een leraar van Israël. Vers 17, daar staat dan, en of maar of echter, het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbij gaan, dan dat één tittel van de weg wegvalt. Voordat dat koninkrijk van God binnengegaan kan worden, zal eerst de wet vervuld moeten worden. Wij kunnen achteraf praten. Hierna schreef Paulus, een tijd hierna, nadat dit zich afspeelt, schreef Paulus de brief aan de Romeinen. En in Romeinen 10 vers 4 zegt hij dat Christus het einde is van de wet, of het doel van de wet. Hier zegt dezelfde Heer Jezus Christus nog dat ja, hemel en aarde kunnen voorbij gaan. Dat gaat makkelijker dan dat één titel van de wet wegvalt. Die hele wet zal eerst vervuld moeten worden. Dus mensen kunnen zich wel in dat koninkrijk proberen te dringen, maar eerst zal de wedergeboorte plaats moeten vinden. En die wedergeboorte die bestaat er slechts bij de gratie van het lijden en het sterven van de Heer Jezus Christus. En dat onderging hij nota bene door dit geslacht. En de gevolgen van zijn lijden en sterven, die zijn voor bijvoorbeeld tollenaars en zondaren, die zijn uiteindelijk voor alle mensen die daar deel aan kunnen hebben en deel aan mogen krijgen. Dus dat moet eerst gebeuren. Nou, en dan zegt de Heer vervolgens in vers 18 nog, ieder die zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel. Ieder die met een vrouw trouwt die door haar man verstoten is, pleegt ook overspel. Nou worden de mannen er dus op gewezen. Dit is heel uitzonderlijk wat hier staat. Als het namelijk over overspel gaat, dan is doorgaans altijd de vrouw degene die het verkeerd doet. Dit is dus zeg maar echt de uitzondering op de regel. Dat de Heer Jezus hier het heeft over ieder die zijn vrouw verstoot, ieder die met een vrouw trouwt. Het gaat hier over de mannen. De Heer spreekt hier de mannen aan. En ook hier heeft dat weer te maken met de fariseeën en de schriftgeleerden die aan worden gesproken. En dan gaat de Heer Jezus zomaar in één adem gaat hij verder met vers 19. En dan wordt daar een beeld geschetst. De Heere zegt, nu was er een zeker rijk mens. Dit zijn eigenlijk woorden die moet je je herinneren. Nu was er een zeker rijk mens. Als u nou in hoofdstuk 16 vers 1 kijkt. En daar staat in vers 16 vers 1. Hij zei tegen zijn discipelen. Er was een zeker rijk mens. Zie je, dat zijn ook dezelfde woorden. Er was een zeker rijk mens. Hij zei dat tegen zijn discipelen. Vers 14. Al deze dingen hoorden ook de fariseeën. Vers 15. Hij zei tot hen. Dus vanaf vers 15 spreekt de Heere de fariseeën en schriftgeleerden aan. En noemt hij opnieuw dat voorbeeld. Vers 19. Nu was er een zeker rijk mens. Die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen. En die elke dag vrolijk en overdadig leefde. He, die man die maakte er elke dag een feest van. Purper, dat is de kleur en dat heeft ook met een mantel te maken. Die duidt op koninklijke waardigheid. He, toen de Heer Jezus bespot werd, toen kreeg hij ook een purperen mantel om, eventjes. He. En toen hij die om had, toen werd hij bespot met de woorden, nou koning van de Joden. He. Moeten wij buigen, weet je wel. Dat soort dingen. Maar ook in het Oude Testament kom je die kleur purper al tegen. En dan heeft het met koninklijke waardigheid te maken. Fijn linnen, dat is een stof die... Ja, die verbind je eigenlijk aan de priesterdienst. He, voordat de priester en met name de hoge priester zijn prachtige kledij aankreeg, was daar eerst linnen wat hij aan moest doen. Dus nou hebben we het hier over een zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen. Nou als je die twee meeneemt, oftewel purper staat voor koningschap, linnen dat staat voor het priesterschap, ja, dan is het niet moeilijk meer, hè? Want dan heb je het over een koninklijk priesterschap, zeg maar. Dan heb je het eigenlijk over het volk. Dat in het verbond staat met de Heer. En dat verbond, dat zal de Heer niet verbreken. Want ieder die zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel. En ieder die een man of die een vrouw trouwt die door haar man verstoot is, pleegt ook overspel. Het gaat hier om het volk, een volk van koningen en priesters. Exodus 19, daar staat bij, jullie zijn een heilig volk, een priesterlijke natie. Exodus 19 en 1 Petrus 2 kun je dat terugvinden. Dat wijst op het volk waarmee de Heere in het verbond is getreden. Want dat is, niet geheel toevallig natuurlijk, nou ook precies waar het om draait in Exodus 19. Namelijk de verbondsluiting tussen God en zijn volk Israël. Hij had dat volk daar, had hij uit de volkeren genomen. Je kunt zeggen dat tot dat moment waren er alleen maar volkeren. En daar heeft hij één volk uitgenomen, dat had hij al sinds Abraham op het oog. Eén volk. En hij zegt tegen dat volk, jullie zijn een heilig volk. Oftewel een apart gezet volk. Maar het woord voor volk daar, dat is het woord dat we eigenlijk moeten vertalen met heidenvolk. Jullie zijn een heilig gooi. En daarmee treedt de Heer in het verbond. En vanaf dat moment is de verschil tussen Israël en de volkeren. He? Daar heb je het. Daar is het verschil. En dat is de verbondsluiting. Dus als de Heer hier verwijst naar een zeker rijk mens. Want ja, hoe rijk is Israël in feite niet. Omdat het deel heeft aan het verbond met de Heer. En dat is een rijkdom van een hele andere orde dan het liefhebben van zilver. Dit gaat om werkelijke rijkdom. Nou, er was eens een zeker rijk mens, zegt de Heer. En hij ging gekleed in purper en zeer fijn linnen. Hij had dus een bepaalde positie. En er was aan de andere kant ook, staat er dan een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was. Die voor zijn poort neergelegd was en die onder de zweren zat. Lazarus, notabene. Ja, wel apart dat die rijke man, die krijgt geen naam van de Heer Jezus. Ja, dat mag verder ook geen naam hebben, denk ik. En die arme man, die bedelaar, die krijgt wel een naam, Lazarus namelijk. En dat is, ja, weet je, dat is toch wel opvallend. Lazarus is de vergriekste vorm van Eliezer. En Eliezer, ik weet niet of u hem nog kent, maar dat was de knecht van Abraham. He? En even later gaan we het ook nog weer over Abraham hebben, notabene, weet je wel. Het lijkt haast een beetje humor van de Heer, om dat dan zo te doen en zo te noemen. Maar, moet ook niet vergeten, wij kennen natuurlijk ook een andere persoon, die heet Lazarus. En dat was de Lazarus die door de Heer Jezus opgewekt was uit de dood. Kijk, dit gedeelte eindigt ook, in vers 31, helemaal aan het eind. Zij zullen zich niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Moet je voorstellen. Ik moet eerlijk zeggen dat als ik dat nou zou meemaken en ik zou iemand treffen die uit de doden opgestaan was. Ja, dan heb ik toch wel grote kans gehad dat ik dat wel zou geloven. Of dat ik daarvan onder de indruk zou zijn, of niet. Als je dat dus echt meegemaakt hebt, dat iemand echt gestorven was en dus ook weer, hè, dan weet je toch ook niet wat je meemaakt. Dat is zo onnatuurlijk, daar kunnen we ons helemaal niet een voorstelling van maken. Maar Lazarus is iemand die is uit de doden opgewekt. He, dus, weet je, de Heer Jezus bedoelt hier heus niet per se die Lazarus. Maar de andere kant is wel dat Lazarus iemand geweest is die uit de doden is opgewekt. En vervolgens ook niet geloofd werd. Net als dat hier staat, zij zullen zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Het is zelfs nog sterker, moet u even meebladeren naar Johannes, Johannes 12. In vers 1 daar staat, Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha in Betanië. Dit is het laatste Pascha dat de Heer Jezus viert, van 3 paasfeesten. Hij kwam in Betanië, het huis van ellende betekent dat. En er staat erbij, waar Lazarus was, die gestorven was, maar die hij uit de doden opgewekt had. Dus die geschiedenis met Lazarus, ja, die lees je ook in hoofdstuk 11, maar die heeft dus daar ook voor plaatsgevonden. Hè? En dan staat er even later, in vers 9, dan heb je daar de zalving en zo van de Heer Jezus, dan staat er in vers 9, een grote menigte dan van de Joden kwam te weten dat hij daar was. En zij kwamen niet alleen vanwege Jezus, maar ook om Lazarus te zien. Ze wilden ook al Lazarus zien. En ja, die mensen die spraken daar onder elkaar Aramees of Hebreeuws, dus ze zullen Eliezer hebben willen zien. Die hij uit de doden had opgewekt. En er staat erachter, en de overpriesters beraadslaagden om ook Lazarus te doden. Omdat omwille van hem velen van de Joden wegliepen en in Jezus geloofden. Dus die woorden die de Heer Jezus uitspreekt in Lucas 16 aan het eind, zij zullen zich niet laten overtuigen, zelfs als iemand uit de doden zou opstaan. Nee, integendeel, in plaats van nou onder de indruk te raken van de almacht en de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus, zouden ze het liefst Lazarus ook nog weer omgebracht hebben. Voor de 2e keer dood, weet je wel. Dat zouden ze nog het liefst doen. En ondertussen hadden ze dus ook al beraadslaagd om de Heer Jezus zelf te doden. Je ziet dat je met dat geslacht, hè, die leiding van dat volk, daar heb je niet zomaar te maken met een paar gemiddelde ongelovigen of zo. Ja, nou precies, het zijn gewoon criminelen. Daar komt het in feite op neer. Maar het zijn niet zomaar criminelen omdat ze slechte opvoeding hebben gehad of zo. Weet je wel, of omdat hun kansen die waren niet zo groot omdat ze in een achterstandswijk van Jeruzalem waren geboren. Ik noem maar even wat. Nee, het waren criminelen bij de gratie van de tegenstander van God. Zij stelden zich in de dienst van de tegenstander. En daarom steeds die momenten die je terugvindt in het evangelie, alle vier de evangelisten schrijven erover, dat er beraadslaagd wordt om de Heer Jezus te doden. Want, oh jongens, de waarheid, daar willen we voor wijken, want de leugen, die regeert. Daar draait het om. En dat zie je ook later gebeuren. Als je het boek Handelingen leest, dan door dezelfde schrijver Lucas geschreven, het boek Handelingen, dat begint natuurlijk met de prediking in Jeruzalem en dat breidt zich dan vervolgens uit. Nou, in het begin van Handelingen hebben we nog nooit van Paulus gehoord. Handelingen 9, daar heb je Saulus op de weg naar Damascus. Handelingen 13, dan is het echt Paulus. En dan gaat het eigenlijk ook alleen nog maar over Paulus, hè? Het is niet voor niets dat we dat alles hebben vastgesteld, dat Lucas ons bij de apostel Paulus brengt, bij de boodschap van Paulus in Rome. Maar als je het boek Handelingen doorleest, dan is een wonder dat Paulus het einde gehaald heeft. Want je kunt zo wel 10 moordaanslagen op de apostel kun je terugvinden. En het staat er vaak maar zo even in een vers, zo even tussen neus en lippen door. Soms denk je van, nou ja, had het er eigenlijk wel moeten staan, weet je wel. Want Paulus die is er zelf totaal niet van onder de indruk. Hij wordt zelfs een keer voor dood opgenomen. Broeders omringen hem, hij staat op, gaat weer de stad in en verkondigt weer. Weet je wel, dat is werkelijk ongelooflijk. Maar je kunt dus wel 10 verschillende momenten kun je bedenken. Ik weet niet of u weet, hè, maar in het begin dat Paulus gevangen zat in Handelingen 21, dan krijgt hij op een gegeven moment via neef van hem, altijd handig een beetje familie hier en daar, hè. Dus dan komt er een neef, een zoon van de zus van Paulus, hè, want ja, hij had ook gewoon familie, die komt en die zegt, die had gehoord dat ze een moordaanslag wilden plegen op Paulus. En dat er zelfs 40 man waren, die hadden een gelofte gedaan, dat ze niet meer zouden eten of drinken voordat ze Paulus gedood hadden. Moet je voorstellen. Dat is de gekte ten top. Als het allemaal goed verlopen is en ze hebben zich aan hun woord gehouden, zijn er in plaats van 1 persoon, zijn er dan inderdaad 40 omgekomen. Maar ja, die lui die houden zich over het algemeen niet aan hun woord. Hè? Maar je ziet dat er voortdurend tegenstand is, ja, tegen de werkelijke boodschap die gebracht moet worden. En Paulus, ja, die staat er dan maar een beetje in, zo, hè, wat er ook bij mij gebeurt, als ik naar Jeruzalem ga en ik word daar omgebracht, nou, dan word ik omgebracht. De apostel die is daar totaal niet van onder de indruk. Die weet dat het om hele andere dingen gaat en dat de Heer, dat hij pas zal sterven als de Heer het genoeg vindt en niet andersom. Er komt geen einde aan zijn bediening of aan wiens bediening ook in de schrift. Omdat mensen iemand overvallen of doden, er komt een einde aan omdat het wat God betreft genoeg is. En dan sterft iemand. Weet je, dus die tegenstanders, nogmaals, ja, dat waren echt volleerde, ja, criminelen zeg dan maar. Hè? Waren echt mensen die in alle omstandigheden op het oog hadden om Christus uit te schakelen. Daar is sprake van echte tegenstand. En niet zomaar ongelovigheid. Nou, dus de Heer Jezus die heeft het daar over die rijke mens. En hij heeft het vervolgens over die Lazarus. En dan denk je toch een beetje aan die andere Lazarus, die dus uit de dood is opgestaan. Alleen vanwege de naam. Je denkt uiteindelijk ook aan het einde van hoofdstuk 16, met die woorden, ze zullen zich niet laten overtuigen, ook als iemand uit de doden zou opstaan. Je denkt natuurlijk uiteindelijk ook aan de opstanding van Christus zelf. Wordt de opgestane Christus geloofd of niet? Wanneer het evangelie van de opgestane Heer Jezus Christus wordt verkondigd, wordt dat dan door iedereen geloofd of niet? Nou, het antwoord is nee. En daarom zegt hij ook in deze vertelling dat Abram, vader Abram heet hij hier ook, hè? Abram, dat hij laat Abram ook zeggen van ja, als ze naar de wet en de profeten niet luisteren, en van die wet en die profeten moet werkelijk elke titel, dat is het kleinste leestekentje in het Hebreeuws, en elke jot, dat is het kleinste letter in het Hebreeuws, hè, alles moet vervuld worden. Als ze daar niet naar luisteren, ja, dan zullen ze ook niet luisteren naar iemand die opgestaan is uit de dood. Dus ja, dat is nogal wat. Ik denk dat er in onze tijd, ik heb regelmatig wel mensen gesproken die zeiden van nou, als ik Jezus nu zou zien, dan zou ik wel geloven. Nou, heb je dat wel eens gehad dat mensen dat tegen je gezegd hebben? Nou, als dat nou een keer gebeurt, dan moet je gewoon zeggen, doe het niet zo stom. Ja, want anders dan dringt het niet door. Doe het niet zo stom. Want 2000 jaar geleden was er een heel volk dat zag de Heer Jezus van aangezicht tot aangezicht en die geloofden ook niet. Het gaat bij geloof wat dat betreft echt niet om het zien. Het gaat erom of je gehoorzaam bent aan het woord waarvan je overtuigd mag zijn dat dat in zijn geheel vervuld zal worden zoals God het allemaal gezegd en voorzegd heeft. Lazarus of Eliezer, ja, dan moet ik natuurlijk nog wel even zeggen erbij dat Lazarus, de naam, betekent mijn God is hulp. Mijn God is hulp. En daarvan afgeleid kun je ook zeggen hij die door God geholpen wordt. U kent wel in het Oude Testament die steen Eben Ha-Ezer. Dat eindigt ook op Ezer, net als Eliezer. En dat betekent steen van de hulp. Steen der hulpen. En uiteindelijk is Christus onze steen, onze rotssteen der hulpen. Eliezer verwijst, als je het helemaal doortrekt, uiteindelijk naar de persoon van de Heer Jezus Christus zelf. En die uit de doden is opgestaan. Nou even. Hè? Nou gebeurt het dus. Je ziet daar in vers 19 over de rijke mens gesproken worden en hij wordt omschreven, zijn heerlijkheid wordt omschreven. Vers 20 gaat het over de bedelaar. En die bedelaar staat er in vers 21, die verlangde ernaar om zelfs de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen op te eten. Kruimeltjes en dan staat er ook honden, hè? De honden die kwamen en likten zijn zweren. Dus behalve dat hij hongerig was, was hij ook nog ziek. En die honden die likten zijn zweren. Als een hond zijn wonden likt, weet je wel, dan is dat voor de hond zelf trouwens wel goed. En dan staat er, het gebeurde dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. U zou voor uzelf even die uitdrukking schoot van Abraham op moeten zoeken in de Bijbel, om erachter te komen wat ermee bedoeld wordt. Alleen, punt is, die vind je dus niet in de Bijbel. Want we komen nu langzamerhand op die beschrijving die de Heer Jezus hier gebruikt. Een beschrijving die geldig was onder de Joden, die zelfs door de Farizeeën geleerd werd, maar die verre van Bijbels is. Dus die bedelaar stierf, die werd in de schoot van Abraham gedragen door engelen of door boodschappers. En ook de rijke man stierf en werd begraven en toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En nou staat hier aan de ene kant dus dat de bedelaar in de schoot van Abraham gedragen werd en aan de andere kant dat de rijke man stierf, werd begraven en toen hij staat er dan in de hel zijn ogen opsloeg. Dat woord hel hier, dat is niet op zijn plek. Dan moet je een ander woord lezen en dat, ik weet wel dat sommigen daar ook niet helemaal enthousiast van worden, maar ik vind het zelf wel de duidelijkste omschrijving, maar dat is eigenlijk het dodenrijk. Hades gaat het hier om. Het dodenrijk, hè? Het rijk waar de doden zich bevinden. De traditionele uitleg die onder de Joden dus gaande was, was dat je nadat je gestorven was, kwam je terecht in het dodenrijk. De slechte kant daarvan, daar was vuur en pijniging. De goede kant daarvan, dat was de schoot van Abraham. Dat was de kant van de zegen. En dat was de traditionele uitleg van hoe het hiernamaals eruit zag. Ja, en dat, die uitleg die is er, zelfs ook onder christenen, is die er ook. Er zijn heel veel christenen die denken dat het inderdaad zo in elkaar zit. Nou, het is ook nog wel een beetje, hoe zou ik zeggen, het is haast een beetje ja, humoristisch eigenlijk. Zoals de Heer Jezus dit ook vertelt. Want dan blijkt dat die rijke man, die was dus zijn leven lang, was die ook in de positie geweest waarin hij mensen orders gaf en dergelijke. Dus dan is hij daar in het dodenrijk aangekomen en dan zegt hij tegen Abraham, Abraham, stuur Lazarus even hierheen, weet je wel. Hij is nog steeds aan het commanderen, weet je wel. Stuur Lazarus even hierheen en nou ja, en dan heeft hij het over Lazarus, hij heeft het over de top van zijn vinger, hij heeft het over mijn tong die verkoeld moet worden. Alsof je dus dat nog allemaal hebt. Een lichaam daar. Je hebt pas een lichaam als je weer opstaat. Dus dat. Maar goed, zo komt dat dan allemaal naar voren. En ja, dan zegt Abraham, er is een onoverbrugbare kloof. Je komt er niet. In feite geeft de Heer hier die fariseeën en de Joden die dit allemaal zo uitlegden, hij geeft ze hier ja, repliek met hun eigen ideeën. Dus een koekje van eigen deeg zou je kunnen zeggen. Ze hebben zelf verkeerde ideeën van hoe het er in het hiernamaals is. En vervolgens gebruikt de Heer dat om te laten zien hoe verkeerd zij zelfs met hun eigen ideeën bezig zijn. Jullie hebben de wet en de profeten, daar moet je naar luisteren. Even wat betreft die situatie daar. Dat woord hel, dat is, en dat, daar zie je dus al aan dat ook de Bijbelvertalers, notabene, al uitgaan van het verkeerde beeld. En dat verkeerde beeld eigenlijk voor waar aannemen. Want het woord Hades moet je niet met hel vertalen, dat zou je hooguit met het woord Gehenna kunnen doen. Hier gaat het over Hades, en Hades dat is het Nieuw-Testamentische voor het Oud-Testamentische Sheol. Het graf of het dodenrijk. Nou, als je even met me meebladert naar het Oude Testament, naar Psalm 6, daar vind je iets beschreven over de situatie in het dodenrijk, wat dus in Lucas 16 foutief vertaald is met het woord hel. Er staat in vers 6, want in de dood is er geen gedachtenis aan u, wie zal u loven in het graf? En dat woord graf, dat is het woord Sheol. Nou, als je vers 6 zo ziet, dat doen we wel eens vaker, dan kijken we even naar de opbouw of de structuur in zo'n vers. Nou, dat kun je hier ook heel mooi doen. Het begint met want in de dood. Daar begint het mee. Dat is A. Dan krijg je B. Is er geen gedachtenis aan u? Dan krijg je het volgende puntje B. Wie zal u loven? En dan keert het weer terug naar A. In het graf. En dat laat zien dat in de dood, dat dat dus verband houdt met in het graf. En al wat de psalmist David hier zegt, maar wat wel duidelijk is, is dat er in het dodenrijk dus in ieder geval geen gedachtenis is aan God. Daar wordt de Heer niet geloofd of iets dergelijks. Nee, daar zijn mensen helemaal niet in staat om zoiets te doen. Ja, een andere tekst vind je Prediker. Prediker hoofdstuk 9. Prediker 9, daar staat, dan begin ik bij vers 3. Dit is een kwaad bij alles wat er onder de zon plaatsvindt, dat allen één en hetzelfde overkomt. Ook is het hart van de mensenkinderen vol kwaad, hun leven is vervuld van onverstand in hun hart, en daarna naar de doden. De doden, hè? Dus daarna naar de doden. Dus je leeft een leven lang, maar zoals in het begin van vers 3 al staat, allen overkomt hetzelfde. He, dus dat is even vanuit het perspectief van de prediker, die het leven bekijkt en het leven van de mensen bekijkt. En hij heeft van alles gezien, hij heeft mensen gezien die deden hun stinkende best en mensen die deden helemaal niet hun best. En ze, uiteindelijk overkomt hen allen hetzelfde. Ze gaan namelijk naar de doden. Nou, en dan zie je even later staan, in vers 10, nou vers 9... Wel mooi om dat er even bij te lezen. Geniet van het leven met de vrouw die u lief hebt. Ja toch? Al de dagen van uw vluchtige leven die hij u gegeven heeft. Onder de zon al uw vluchtige dagen. Want dit is uw deel in het leven en bij uw zwoegen waarmee u zwoegt onder de zon. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen. Want er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf waar u naartoe gaat. En dan staat er voor graf Sheol, of dodenrijk, het graf. Dus aan het einde van vers 3 staat nog, daarna gaan ze naar de doden. En aan het eind van vers 10 staat, daarna ga je naar het graf waar je naartoe gaat. En in dat graf, zegt de prediker, daar is geen werk, overleg, kennis of wijsheid. Dus vandaar dat mensen daar niet de Heer kunnen loven of prijzen. Zoals Psalm 6 zegt. Want ja, er is geen werk, geen overleg, geen kennis, geen wijsheid. Weet je, er is helemaal niet eens bewustzijn. Nou, je kunt er rustig van uitgaan, hè, dat de schrift niet gebroken kan worden. En dat de Heer Jezus dus niet zelf leert dat het in het hiernamaals zo is dat mensen wel met elkaar kunnen praten en al dat soort dingen. Want dan zou de schrift, de Heer Jezus zelf in tegenspraak zijn met de schrift die hij zelf geïnspireerd heeft door de Heilige Geest. Over wat bijvoorbeeld hier staat in Prediker. En er zijn meer teksten. Hè, waarin wordt, je kunt aan de bekende woorden van Job denken, uit Job 14... Dat Job zegt, als een mens sterft, dan legt hij zich neer in het stof en hij staat niet eerder op dan dat de hemelen en de aarde voorbij gaan. Nou, daar heb je zomaar een oud-testamentisch vooruitzicht naar de opstanding. En dat was alles wat men ervan wist toen. En dat is ook alles wat er gezegd wordt. En we weten inmiddels, door Paulus en door de geschiedenis die voortgegaan is, dat er fasen zijn in de opstanding. Maar het uiterlijke van de opstanding vindt inderdaad plaats op het moment dat hemelen en aarde voorbij zijn, weg zijn. Dan staat die grote witte troon daar. En dus die kant gaat het ook daadwerkelijk op. Dus broeders en zusters, die hele vertelling van de Heer Jezus, dat is niet een vertelling die gebaseerd is op de schrift, op het geopenbaarde woord van God. Maar dat is een vertelling van het zicht dat de Joden, de Joodse leiders, de schriftgeleerden en fariseeën die daarin meegingen, wat zij hadden en wat zij ook verkondigden en waarvan zij dachten van zo leren wij het in ieder geval de mensen en zo zal het ook zijn. Dus het is een heel, ja dat merk je wel, het is eigenlijk een verwrongen beeld. En daarom is het nog verwrongener als mensen daar ook in onze tijd weer een of andere verklaring aan proberen te geven. Je hebt zelfs ook mensen die zeggen gewoon van, als je veel centen hebt, dan kom je in de hel. En als je weinig centen hebt, dan kom je in de goede kant. Weet je wel? Slaat totaal nergens op. He, want opeens verliest men alle kaders die je vanuit de schrift hebt. He, dat er voor God geen verschil is tussen mensen. En dat allen gezondigd hebben en allen worden gerechtvaardigd door zijn genade. Dus waar doen we moeilijk over? Maar nee, dan gaan mensen dat opeens. En dan krijg je een soort sociaal evangelie en zo wat hieruit. Armoede is goed, socialisme is goed. Weet je, en van alles haalt men erbij. Slaat ondertussen helemaal nergens op. Nee, Dus ja, die boodschap die hier gebracht wordt, dat gaat over een rijk mens. Beeld van Israël, dat in zo'n rijke koninklijke en priesterlijke positie gesteld was. En dat tegelijkertijd geen enkel oog meer had voor die bedelaar die net als de honden zich daar een beetje bij die tafels bevonden. Dat is trouwens een bekende verbinding, hè? Honden en kruimels. Hondjes en kruimels, weet je wel. En dan worden die honden ook zelfs vaak gezien als heidenen. Als je niet denkt zoals wij denken, zeiden de Farizeeën, dan stel je helemaal niks voor. Je moet denken zoals wij denken. Hè? Dat is de boodschap. En ondertussen pleegden ze overspel, omdat ze zich niet hielden aan het verbond dat de Heere met zijn volk had gesloten. Dat is allemaal niet best. We lezen nog even door. Er staat in vers 24, dus daar begint die rijke man in de vertelling van de Heer Jezus, begint daar dan te commanderen. Hè? Vader Abraham, ontferm u over mij. En stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. Zegt Abraham, kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen. En ook zij niet die vandaar naar ons zouden willen gaan. En dan zegt hij, ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt. Ik heb 5 broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Ik heb 5 broers, zegt hij. Hij ziet het lijk al drijven, maar dat kan ik natuurlijk niet zeggen in dit verband. Hij ziet schip al stranden, zeg maar. Dat bedoel ik dan. Voor zijn broers. Hè? Laat hij maar naar het huis van mijn vader gaan, weet je wel? Het huis van mijn vader, bekende uitdrukking, hè? Maar het is wel het verkeerde huis van zijn vader. En na mijn 5 broers, ik heb 5 broers en er moet getuigenis gelegd worden, want zij moeten niet hier komen. Slechtste plek om te zijn, zegt hij dan. 5 broers, ja, het blijkt dat Juda, een van de zonen van Jacob, een van de 12 zonen. U weet wel dat Jacob, die heeft 12 zonen, maar bij 4 vrouwen, hè? 4 verschillende vrouwen. Maar bij 1 vrouw, en daar hoort Juda ook bij, bij 1 vrouw heeft hij 6 zonen. En daarvan is Juda er 1. En Juda, die heeft dus ook 6 broers. Dus je zou, maar goed, snap je? Je zou dat nog een beetje daar als een beeld van kunnen zien, van Juda, waarnaar uiteindelijk het 2-stammenrijk genoemd is, Juda. Het gaat hier in ieder geval over Joodse mensen. En Joodse mensen komen voort uit Juda, uit het koninkrijk van Juda, het Joodse volk. Nou goed, laat hij dan getuigenis tegenover hen afleggen. Dus hij wilde eigenlijk er nog voor zorgen dat Lazarus weer opstond uit de dood en getuigenis. Nou, de Heer Jezus die had al een keer een Lazarus opgewekt uit de dood. En wat doen ze ermee? Oh, wat geweldig Lazarus, vertel ons, wat heb je meegemaakt? Nee, ze willen hem doden. Want ze geloofden te veel in de Heer Jezus. Dus ja, wat de Heer hier zegt, bij monden van Abraham, het komt ook allemaal wel uit. Vers 29 zegt Abraham tegen die rijke man, zij hebben Mozes en de profeten, laten zij naar hen luisteren. Nou ja, bekeren doen ze zich toch niet. Luisteren doen ze ook niet. Het woord dat de Heere hier brengt, dat is een woord waarin hij het verkeerde beeld van het hiernamaals gebruikt, van zijn tegenstanders. En in dat woord spreekt de Heere dan ook nog eens een keer uit. Ja, jongens, je hebt Mozes en je hebt de profeten, je hebt de wet en de profeten, luister daar maar naar. En dat is uiteindelijk de boodschap die hier naar voren komt. Laat hij, zegt Abraham, getuigenis, of zegt die rijke tegen Abraham, laat hij getuigenis afleggen opdat zij ook niet komen in deze plaats. En dat woord dat daar staat, voor getuigenis afleggen, dat kom je nog een paar keer tegen in de Bijbel. Dan wil ik nog heel even met u opzoeken, dat kan nog net even, Handelingen 23. Dan zijn we een stuk verder in de geschiedschrijving van Lucas gekomen. In vers 11, Paulus is dan een gevangene, hij heeft zich verantwoord voor de raad. Daar staat in vers 11, en de volgende nacht stond de Heere bij hem en zei, heb goede moed, Paulus, want zoals u in Jeruzalem van mij getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen. Dus daar heb je dat, daar wordt dat sterke woord voor getuigen gebruikt. Laat hij hen getuigen of waarschuwen. En Begeefvertaling heeft in Lucas 16 staan, ernstig waarschuwen. Dat ze niet op deze plaats van pijniging komen. Dan dat ernstig waarschuwen, dat wordt hier ook gebruikt, maar dan voor Paulus. Zoals u in Jeruzalem van mij ernstig gewaarschuwd hebt, getuigd hebt. Zo moet u ook in Rome getuigen. Later komt Paulus in Rome, Handelingen 28. En dan staat er in vers 23... staat, dan heeft Paulus een afspraak gemaakt met de Joodse leiders in Rome. En dan staat er, nadat ze voor hem een dag vastgesteld hadden, kwamen er velen naar de plaats waar hij verbleef. Hij legde het koninkrijk van God aan hen uit en getuigde. En dat is weer het indringende getuigenis. Hij waarschuwde hen ernstig, dat betekent het. Hij probeerde hen van 's morgens vroeg tot de avond toe, zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten. We hebben nog steeds met de wet en de profeten van doen, net als in Lucas 16. Zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten, probeerde hij hen te bewegen tot het geloof. En daar staat een woord, dat moet je eigenlijk vertalen met overtuigen. Dus hij getuigt ernstig om ze te overtuigen. Nou, nog één tekst daarover, die vind je in de laatste brief die Paulus geschreven heeft, in 2 Timotheus 4, vers 1. En dan kunnen we ook zien dat de principes als zodanig wel gelijk blijven. 2 Timotheus 4, vers 1, daar komt dat indringend getuigen ook voor, maar dan wordt het vertaald met bezweren, notabene. Er staat, ik bezweer u, schrijft Paulus aan Timotheus, ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. En dan staat er, predik het woord. En dat is nou precies wat we mogen doen. We waren vanavond begonnen met een paar woorden uit Colossenzen 4. Dat Paulus zegt, het heeft over dat er een deur voor het woord geopend wordt. En hier zegt hij tegen Timotheus, predik het woord. En dat is ook maar precies wat we moeten blijven doen, broeders en zusters. En dan het woord zoals God het geopenbaard heeft. Het woord waarin hij zijn plan bekend maakt. En waaruit wij ook een beeld krijgen van hoe de dingen in elkaar zitten. En het woord waarvan werkelijk niets vervalt, tot het ook tot op het laatste woord vervuld zal zijn. Daar kunnen we rustig van op aan. En dat woord, ja, dat zegt ondertussen ook geweldige dingen. Met betrekking tot de positie van de gelovigen van nu. Want we leren daaruit dat we in Christus gezegend zijn met alle geestelijke zegen. En dat we in Christus vol of volmaakt geworden zijn. Beter kun je het niet hebben. Tot zover. Deze gedachten. Zullen we met elkaar nog danken. Lieve Vader in de hemel, we willen u bedanken. Heren, dat we deze avond hier bij elkaar mochten zijn. Dank u wel dat u ons op de weg bewaard hebt hier naartoe. En we willen ook straks aan u opdragen als we weer naar huis gaan. Dank u wel, Heren, dat u voor ons zorgt en bij ons bent en ons bewaart. We willen u ook danken, Heren, dat we door de Bijbelavonden heen uw woord steeds beter mogen leren begrijpen. Dat het ook steeds meer een plek mag hebben in onze harten. Heren, en dat we ook luisteren, Heren, naar dat wat u zegt in uw woord. En we danken u zo, Heren, dat u ons daarin leidt. Dat u daarin ook geduld met ons hebt. En ons daarin brengt waar u ons hebben wil. We danken de Heren daarvoor. En we bidden, Heer, dat ook de teksten die we vanavond gelezen hebben, het woord dat we overdacht hebben, Heren, dat dat ook weer meer ingang mag gaan krijgen in onze harten. Heren, dat u er door uw Heilige Geest mee kan doen wat u wel behagelijk is. Heren, we weten, u schrijft dat ook in uw woord, dat als u een woord uitzendt, dat het nooit ledig zal wederkeren naar u. En zo willen we ook danken, Heren, dat dat ook voor ons mag gelden. Heren, dat we weten dat het woord dat u in onze harten neerlegt, dat ons dat steeds dichter bij u brengt. Vader, daar willen we u voor danken. Heer, en zo dragen we elkaar aan uw genade op. En we danken, Heer, dat we het in alles van u verwachten mogen. We doen dat, Heer, uit genade. Amen. Amen.